Dit is tot 8 uur Tendens met Rinus van Warven.
Goedemorgen, welkom in de illustre wereld van de levensbeschouwing. U luistert naar Radio Gelderland, naar het programma Tendens. In Tendens vandaag één gast en vele onderwerpen. We gaan het hebben over de schepper en de schepping. En ik spreek erover met Marinus Knopen. Hij is de schrijver van het boek De Creatiespiraal. En zoals u weet staat het woord creatie ook voor het begrip schepping. Marinus Knopen heeft een plan. Hij wil een vakbond oprichten voor scheppers.
Ja.
Een vakbond voor scheppers, Marinus, wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, ik ben in de loop der jaren tot de conclusie gekomen dat de mens dus een schepper is.
De mens is... Oh.
De mens is een schepper, maar hij doet dat in opdracht van.
Ja?
Hij is niet zomaar op zijn eentje aan het scheppen. Hij heeft een bestemming, hij heeft een ambitie, hij heeft een drijfveer, die heeft hij gekregen. En in het verlengde van die drijfveer is hij als schepper actief in de werkelijkheid.
Ja, maar wacht even. In bijvoorbeeld het christelijk geloof is er maar één schepper. En dat is een schepper buiten de mens en dat is God.
Ja, dat beeld wijkt niet zoveel af van het mijne. Ik heb ook het idee dat er een schepper is, maar die schepper die deelt taken uit. En die taken zijn uitgedeeld aan mensen die binnen die schepping het een en ander moeten doen. Dus jij hebt een drijfveer in het leven, een ambitie. En in het verlengde van je ambitie leef je een bijdrage aan de schepping. Maar die ambitie heb je gekregen. Die heb je dus gekregen van de schepper.
Oké.
Van het universum, van dat wat het, van het hogere.
Ja, maar dan zegt u in feite van er is niet één schepper. Er is niet één schepper, er zijn meerdere scheppers. Of heb je één?
Nee, er is één schepper met een hoop werknemers. En dat zijn mensen.
Oké, één schepper met een grote S.
En een heleboel medewerkers die het moeten uitvoeren.
Die het werk moeten uitvoeren?
Ja.
Oké, en dat zijn wij mensen?
Dat zijn wij mensen, ja.
Oké. Maar strookt het dan een beetje met het beeld van een schepper die de wereld geschapen heeft? Of gaat het daar dan niet over?
Nee, het gaat over een wereld die in schepping is. Dat scheppen is voortdurend gaande. Dat is niet ooit gedaan en klaar, maar dat is bezig.
Ja, want in de christelijke kerk gelooft men in een schepper die het ooit eens een keertje gedaan heeft.
Toen was het klaar.
Duizenden jaren geleden. En of die dat nou door middel van een Big Bang heeft gedaan of door middel van een evolutieproces. Ja, dat mag je allemaal niet zeggen.
Daarna heeft hij het aan zijn lot overgelaten.
Ja.
Nou, dat is niet mijn beeld. Mijn beeld is dat ik merk in ieder geval dat ik voortdurend bezig ben aan die schepping te werken.
Okay.
En dat ik dat doe vanuit een drijfveer die me daartoe zet om dat te doen. Dus kennelijk is het, ik ervaar dat het gaande is.
Dat scheppingsproces is nog bezig.
Ja, dat is niet klaar.
Ja. Maar kunt u wat met het beeld van de creationisten? Van degene die geloven dat God er in het verleden ooit eens een keer...
Een ingreep heeft gedaan.
Ja, de schepper...
Nee, ik denk dat de schepping als geheel een organisme is, een verschijnsel wat zichzelf aan het voltrekken is. En God is dan een metafoor om daarmee in gesprek te kunnen komen. Maar in feite is het de schepping zelf die zich aan het scheppen is.
U zegt God is de metafoor.
Ja, gemakkelijkheidshalve, want anders dan verzand ik in de discussie over of mijn beeld wel juist is.
Oké, en u heeft geen zin in die discussie?
Nee, die vind ik niet interessant.
Want?
Nou, ik vind het veel interessanter om naar mezelf te kijken in de rol van uitvoerend schepper. En geconfronteerd te worden met een schepping die in een aantal opzichten mij niet bevalt. Ik ben schepper, ik werk met ongeluk. Ik doe sinds kinds af aan doe ik mijn uiterste best om een positieve bijdrage te leveren aan de schepping.
Ja.
Ik zet me in. En ik vind dat het wel wat gezelliger geregeld kan worden als dat nu het geval is.
Ja, maar dat het niet zo, dat de schepping er niet zo uitziet als die er nu uitziet. Wie wilt u daar dan de schuld van geven?
Het gaat niet om dat ik iemand de schuld ervan zou willen geven. Ik zou er iets aan willen doen om dat te veranderen. En ik zou dus met de schepper, met een grote S, zeg maar, in gesprek willen geraken over de condities waaronder wij ons werk als uitvoerend schepsel moeten doen.
De kleine schepper, de schepper met een kleine S wil in gesprek met de schepper met een grote S.
Ja, hij wil zich organiseren samen met andere schepsels,
ja?
En kleine scheppers.
Ja.
Om in gesprek te komen met de grote schepper over hoe het bevalt. In het boek van David Neil Walsh over God en dat ongewone gesprek met God.
Ongewoon gesprek met God, ja.
Dan zegt hij onder andere, God is een schepper, maar het ontbeert hem aan de materie. Dus hij heeft de mens nodig om vorm te geven aan datgene wat hij wil scheppen. En hij wil van de mensen ook feedback over hoe dat bevalt. En er zijn een aantal opzichten waarin het niet helemaal bevalt.
Maar zegt u dan in feite van dat werk wat God als schepper gedaan heeft, dat klopt niet?
Is niet af, nee.
Maar in ieder geval, het bevalt u niet?
Nee, het bevalt mij niet. Nee.
Bevalt u niet?
Nee, het bevalt mij niet en het bevalt eigenlijk de meeste mensen niet. Hoewel ze dat misschien niet met zoveel woorden zullen zeggen.
Uh-huh.
Maar de meeste mensen zijn niet erg gelukkig met ziekte en dood en oorlog en strijd.
Maar zijn ziekte en oorlog en dood en strijd dan allemaal een onderdeel van die schepping? Kennelijk. De schepping van de grote schepper?
Kennelijk.
Kennelijk. U heeft er een ander beeld bij.
Was ik in een bioscoop naar een film aan het kijken en toen merkte ik dat ik verontwaardigd was over de ellende die ik zag. En verontwaardiging betekent eigenlijk dat degene waar je mee te maken krijgt andere normen hanteert als jijzelf. Als ik het voor het zeggen had, als ik de grote schepper geweest zou zijn, dan zou ik niet zoveel oorlog, ellende en verdriet gezaaid hebben. Dus ik denk dat het wat dat betreft anders kan en misschien dat de grote schepper ook niet op de hoogte is van hoe zwaar dat wel niet is. Het is niet veel anders als koningen die hun ridders en boeren die te werken om ervoor te zorgen dat het goed ging met het land. Die op een gegeven moment bij de koning komen om te vertellen dat het ze niet zo goed bevalt zoals het geregeld is en dat ze het anders willen.
Mm-hmm.
Ze gaan niet uit van kwade wil.
Nee. Maar oké, u loopt rond met het idee van een vakbond van medescheppers.
Ja.
Om in gesprek te komen met de grote baas.
Ja.
Wat als u met God de schepper in contact zou mogen komen.
Ja.
Wat is dan het eerste wat u tegen God zou willen zeggen?
Nou, het eerste wat ik zou willen zeggen is dat ik graag zou. Het eerste wat ik wil zeggen is waarvoor u het adres geheim houdt. Dat het me dat een beetje moeilijk maakt om met hem in communicatie te komen. Maar dat vind ik wel wat lastig. Dus hij is moeilijk te bereiken.
Ja, je vindt,
kan hij niet ergens een telefoonnummer achterlaten of zo? Dat is wel een vraag. Het tweede is dat.
Misschien dat we dat zo even via de microfoon kunnen doen.
Ja, misschien dat hij het hoort.
Ja?
Ja, misschien
dus of God voortaan een e-mailadres en een telefoonnummer wel.
Ja, in ieder geval dat hij bereikbaar is. Ja.
Hij moet in ieder geval zorgen dat.
Ja, okay. En het tweede is, als hij dan bereikbaar is, bij gebrek aan bereikbaarheid heb ik me voorgesteld dat wij als vakvereniging van scheppers beginnen met zelf een plan op te stellen over hoe wij het gehad zouden hebben willen hebben. Dus dat betekent dat wij als mensen de verantwoording nemen voor het creëren van een beeld, van een wereld, van een leven, in een vorm waarvan wij denken dat dat prettig, aangenaam, waardevol, zinvol enzovoort zou zijn. Dus dat betekent dat wij een voorstel doen over hoe het anders zou kunnen. Dat betekent dat het ons voor de vraag stelt, willen wij een eeuwig leven, willen wij een gezond leven, willen wij een eindig leven, willen wij één partner. Willen wij vijf partners? Hoe willen wij leven? Hoe willen we samen zijn? Hoe willen we met kinderen? Hoe willen we met dieren, met planten omgaan in een wereld zoals wij die zouden willen hebben? Dat betekent dat we eigenlijk daarmee de verantwoordelijkheid terugnemen naar onszelf toe. Om gestalte te geven aan een wereld. Want we kunnen wel zeggen, God heeft het niet goed gedaan. Maar dat is een beetje flauw. Dan is het ook de verantwoordelijkheid te nemen om te zeggen hoe we het dan wel zouden willen hebben.
Ja.
En dan vind ik het grondprincipe van de schepping zoals die er nu een beetje uitziet, is dat de grote de kleinere opvreet.
Mm-hmm.
Dat zou ik zelf anders willen. Ik vind dat het anders moet kunnen.
Ja, dus want waar ik inderdaad moeite mee zou hebben. In de hele wereldgeschiedenis hebben mensen al geklaagd over het werk van de schepper. Dus niemand is het ooit met God eens geweest.
Dat is me niet opgevallen, eerlijk gezegd.
Nee?
Ik heb het gevoel dat die fanaten die nogal tekeer gaan tegen elkaar,
ja,
dat die het juist wel met God eens zijn.
Oké.
Okay. Ik zou meer mededogen willen voor de medemens in het algemeen, want iedereen bevindt zich in die moeilijke situatie van schepper, vervangend schepper. En iedereen wordt geconfronteerd met pijn, verdriet, ellende en dood en ziekte.
Ja.
En ik zou dus ook een wat meer bindende vorm zou willen vinden waarin mensen zich met elkaar kunnen verenigen, in plaats van dat ze tegenover elkaar komen te staan om te vertellen dat hun God beter is dan die van de anderen.
Oké, dus van uw vakbond van scheppers of medescheppers, daar mogen zowel Joden, christenen, moslims, hindoes, ja, atheïsten lid worden.
Ja.
Want iedereen die wordt nou eenmaal geconfronteerd met pijn, verdriet en lijden.
Ja.
Ja. Goh, dit is geen gek idee eigenlijk.
Het mooie vind ik eraan dat je aan de ene kant God erkent als... God erkent.
Ja.
Toegeeft dat je zelf klein bent en dat er iets is wat groter is en weer boven je uitstijgt. En aan de andere kant toch ook de kans, de gelegenheid neemt om zelf de verantwoording te nemen en te zeggen, ik wil een betere wereld. En het woord te richten tot God.
En het woord, en vervolgens, wat zei u net het laatste?
En het woord te richten tot God.
Ja, ja. Heeft dat zin?
Nou, dat weet ik dus niet. Dat zal moeten blijken. Maar het heeft in ieder geval die zin dat het mij de gelegenheid schept om uitdrukking te geven aan wat ik vind dat en wat ik graag zou willen dat de wereld eruit zou zien. Dat het mij de ruimte geeft om mijn ideaal te formuleren.
Ja. Oké. Okay. En u vindt dat u daar een vakbond voor nodig heeft?
Nou, vakbond vind ik. Ik vind l'Union des Créateurs vind ik mooi klinken. Maar het gaat natuurlijk niet zozeer om... Vakbond, dat heeft ook een beetje de suggestie van alsof we tegen God zouden zijn.
Ja.
Dat is niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is meer om...
Om met God mee te werken.
Ja, zo van hij heeft het. We hoeven niet meteen kwalijk te nemen wat er gebeurd is. Ik kan het gewoon heel vriendelijk zeggen dat het ons dat we blij zijn dat we er zijn. Dat we mogen participeren. Maar dat we een aantal opzichten dingen wat anders geregeld zouden willen zien hebben.
Mm-hmm. En dan zegt God van oké, prima, je hebt vrij mandaat.
Oh, dat zou niet gek zijn.
Nee.
Dan hebben we natuurlijk nog wel een probleem, want dan moeten we het met elkaar eens worden over hoe we het dan wel willen hebben.
Ja.
Maar het zou in ieder geval een uitdaging zijn om die stap, om dat gesprek met elkaar aan te gaan over hoe wij de schepping zouden willen zien. Willen wij het oneindige leven, willen wij het eeuwige leven of willen wij een zachte dood?
Ja, geef eens antwoord.
Als ik persoonlijk mag kiezen.
Ja.
Dan geef ik de voorkeur aan het oneindige leven. Aan het eeuwige leven.
Ja, en daar hebben we dan al meteen het eerste probleem.
Waarom?
Dat wordt ons niet gegeven.
Oh nee, dat is dichterbij als dat we denken.
Sorry?
Dat is dichterbij als dat we denken.
Het oneindige leven.
Ja, het eindige leven bestaat sinds de geslachtelijke voortplanting in de evolutie is opgetreden.
Ja.
Want voor die tijd was het celdeling. En dan plant een cel zich gewoon voort door zich te delen. En dan bleef hij dus eeuwig bestaan. Sinds wij ons geslachtelijk voortplanten, dat wil zeggen man, vrouw,
ja,
sterven de voortplanter zelf en overleeft het nageslacht. Maar bij eencellige opsplitsing blijft de cel eeuwig bestaan. En er wordt gewoon steeds twee keer zoveel.
Dus zodra wij weer ophouden met voortplanten, dan worden we weer...
Met geslachtelijk voortplanten.
Met geslachtelijk voortplanten.
Ja, dus we moeten de voortplanting een beetje losmaken van de geslachtelijke bezigheden.
Oké.
Okay. Misschien.
Ja, dus oké.
Okay. Maar het idee van stamcellen en het werken met stamcellen brengt het eeuwig leven in feite dichterbij. Want dat betekent dat de cellen niet meer sterfelijk zijn, maar kunnen worden hersteld.
Mm-hmm.
En dan is er geen reden meer waarom je dood zou gaan. Want je gaat dood omdat je cellen oud worden en verslijten en dysfunctioneren. Als je cellen jong blijven, ga je niet dood. Dan krijg je een heel ander soort leven. Daar kunnen we ons misschien geen voorstelling bij maken, maar dat is wel het gevolg van het werken met stamcellen.
Dus ja, u zegt eigenlijk van als ze ons regelmatig één keer in de zoveel tijd een injectie geven met nieuwe stamcellen, dan kunnen we rustig hiervoor blijven bestaan.
Ja, het is technisch op dit moment nog niet uitvoerbaar, maar theoretisch is dat het gevolg. Ja.
En wanneer zal het uitvoerbaar zijn?
Ja, ik vrees dat ik het niet meer meemaak. Maar het ligt niet zo ver weg, nee. Ik weet niet, er kunnen allerlei problemen ontstaan onderweg daar naartoe, maar op zich is het... Ik bedoel, wat ik maar wil zeggen is dat het niet uitgesloten is als we dat bedenken dat het ook mogelijk is. We kunnen ook zeggen dat we er geen gebruik van zullen maken, maar het kan wellicht wel.
Ja, maar waarom geeft u eigenlijk een voorkeur voor het eeuwige leven boven die zachte dood? Er zijn theologen, filosofen, zoals Karel Barth, ook een jager, die hebben heel bewust gesproken over de zegen van het begrensdheid van het aardse leven. Ja. Is die begrensdheid van ons aardse leven geen...
Zegen.
Geen zegen, niet iets waar we blij mee moeten zijn.
Ja, ik heb ook Niemand is onsterfelijk van Simone de Beauvoir gelezen. Toen dacht ik ook, het is maar goed dat we doodgaan. Maar als ik nou zou moeten kiezen, zou ik toch kiezen voor het eeuwig leven. Ik heb vaak het idee dat...
Maar er gaan er allerlei andere mensen die gaan om u heen, die gaan dood. En Marinus Knoper, die blijft eeuwig leven.
Ja, ik weet niet, daar klinkt iets in door van dat je dan jaloers zou zijn. Maar... ja. Dus als je dan toch mag kiezen, zou ik zeggen, doe mee.
Ik mag dan ook eeuwig
ja,
blijven.
Ja, ik bedoel, het is dan vrije keus.
Vrije keus.
En, we zijn ja, maar, nu het ideaal aan het schetsen.
Ja, maar dan gaat niet alleen Marinus Knoper, die gaat niet meer dood. Maar dan gaat ook Rinus, die gaat niet meer dood.
Nee.
En dan gaan mensen om ons heen gaan niet meer dood.
Ja. Hoeven ze ook niet dood te schieten.
Hoeven ze ook niet dood te maken.
Dat helpt niet.
Maar dan denk ik, misschien is het dan denkbaar dat er geen mens meer doodgaat. En ja. Maar dan gaan ook de planten en de dieren niet meer dood. Met andere woorden, er gaat niks meer dood.
Ja.
En als er niks meer dood gaat, misschien ratel ik nou door, maar bestaat er dan nog zoiets als leven? Is dat leven als er niks meer dood gaat?
Nou, we kunnen die ervaring opdoen en uiteindelijk tot de conclusie komen na 200 jaar dat het toch niet ideaal is en dat we het toch weer anders willen. Dat zou ook kunnen. Ik bedoel, maar dan gaan we. In ieder geval wordt onze wens wordt serieus genomen en dan gaan we iets mee doen.
Dus, oké. Okay.
Ik weet ook niet wat uiteindelijk de conclusie zal zijn na zo'n 100 jaar. Maar het is in ieder geval. Ja, ik zou dat in ieder geval aan willen gaan. Zoals het nu is, is het in ieder geval niet leuk.
Nee, hè?
Zoals het nu is het te veel.
Nee, zoals het nu is, lijkt het allemaal een beetje willekeurig.
Ja, en dan krijg je van die verhalen van mensen krijgen dan een ernstige ziekte. En dan komen ze tot de conclusie dat het eerst deed het pijn en dan worden ze boos op God. Maar uiteindelijk blijkt het een zegen. Mm-hmm. En dan denk ik altijd, ja, het zal wel.
Is dat niet zo?
Nee, het is volgens mij helemaal geen zegen. Ik vind het is een manier om het draaglijk te maken door te zeggen dat het een zegen is. Maar het is een beetje van, je bent je speelgoed kwijt en zeggen ze nou, dan word je groot.
Vindt u dat u recht van spreken heeft wat dit betreft?
Ja.
Want?
Ik heb zelf een ziekte van Parkinson.
Zo. Betekent dat uw eindigheid in zicht is? Of dat u regelmatig dagelijks met uw eindigheid wordt geconfronteerd?
Nou, je wordt in ieder geval dagelijks geconfronteerd met de vergankelijkheid, met het in ontbinding zijn van wat is. Het vergaan, het steeds zwakker en worden, het langzaam sterven.
Ja. Dagelijks mee geconfronteerd?
Ja, voortdurend, ja. Ja, dagelijks, ja.
Bent u bang voor de dood?
Nou, meer voor de pijn als voor de dood. Ik heb ooit een moment gehad, was het een jaar of 10 geleden, dat ik me realiseerde van doodgaan. Ik denk, dat kan ik.
Ja?
Ja, dat kan ik, want dat kan iedereen, dus dat kan ik ook.
Ja,
dat heeft me gerustgesteld.
Ja, Sogyal Rinpoche, een boeddhistische monnik, die zegt zelfs met een glimlach van ach, maak je nou niet druk om de dood, glimlach erom. Want weet je, doodgaan is de enige onderneming in dit leven die je van tevoren met succes zult afronden. Dus,
ja. Theoretisch is dat juist, maar ik zie toch, als ik zie mensen die sterven, heb ik toch niet het gevoel dat ze lekker bezig zijn.
Als ik uw verhaal zo hoor, dan is er nog wat, best wel wat te onderhandelen met de schepper.
Ja.
Ja.
Veel.
Maar dan moet je toch, maar dan moet je ervan uitgaan dat het de schepper is. Dat het God is die op een of andere manier.
Ja, het doet me denken aan. Mijn neuroloog die zei ooit. Toen zei ik van, heb ik Parkinson? Toen zei hij, het is te hopen, want dan kan ik er iets aan doen. En dit doet me ook denken, het is te hopen dat God bestaat, want dan valt er wat te doen.
Dan valt er tenminste wat te onderhandelen.
Ja, want als er geen God is, dan zitten we dus vast aan een zich ontwikkelende werkelijkheid waar we gewoon in gevangen in zijn. Dus het is te hopen dat er een God is, dat er zoiets is als een God.
Ja.
Die aanspreekbaar is, die iets kan, die vermogen
die een adres,
heeft.
Die een adres heeft, die een telefoon heeft, die een e-mailadres heeft.
Ja, en die vermogen heeft om de situatie te veranderen.
Ja.
Dus het is te hopen. Het mooie is dat het ons verenigt als mensen.
Dat het ons zou kunnen verenigen.
Dat het ons zou kunnen verenigen, moet ik zeggen, ja.
Ja.
Want het overstijgt de bestaande religies.
Oké.
Het is geen religie. Het is in gesprek gaan met. Het is een erkenning van het grotere en een waardering voor het kleinere.
Bent u atheïst of theïst?
Ik weet niet wat ik ben.
Of agnost?
Ik was als kind heel erg veel in gesprek met Jezus.
Ja.
toen ik een paar zonden heb begaan die ik mezelf niet kon vergeven, heb ik dat gesprek gestopt.
Heeft u eenzijdig het gesprek gestopt?
Nou, ik durfde niet meer. Ik voelde me zondig.
Ja?
Ik kon de ziekte, het gebod op de onkuisheid niet naleven.
Oké.
Okay. Dat lukte niet. Heb ik geprobeerd. Dat lukte niet. En toen voelde ik me schuldig. En toen durfde ik niet meer met Jezus te praten. In mijn puberteit gebeurde dat.
Ja.
En dan ben ik ook langzaam de draad kwijt, het spoor kwijtgeraakt.
En had u ook kunnen bedenken dat Jezus misschien het gesprek met u wel verder had willen
door... Had ik misschien kunnen bedenken, maar mijn omgeving gaf daar geen aanleiding toe om dat te denken.
En toen heeft u eenzijdig, het gesprek afgekapt.
Ik schaamde me. Ik schaamde me tegenover. Ik faalde. Ik voelde me schuldig.
Ja.
Ik hield me niet aan zijn geboden en daar voelde ik me schuldig. En die schaamte werd me te veel. Dat werd te zwaar. Toen ben ik ervoor gevlucht.
Maar heeft Jezus de mensen een gebod van de kuisheid?
Ja, dat dacht ik. Dat wist ik veel. Ik bedoel, ik was 14, ik kon er met niemand over praten. En ik had het gevoel dat ik een gebod overtrad.
Ja.
En ik probeerde dat niet te doen, maar dat mislukte.
Oké.
Okay. Kort samengevat, ik probeerde om niet te masturberen en dat lukte niet. En ik was dus schuldig.
Dan ben je
ik snap wel dat schuldig. Je nu denkt dat je niet schuldig bent, maar dat ik toch toen wel dat ik schuldig was.
Toen dat u schuldig was, ja. Het is lastig, Gerrit. Een heleboel mensen die denken altijd te weten, als ze in gesprek zijn met God of met Jezus, dat zij precies weten hoe, en dan heb ik het niet over u, maar er zijn vele anderen. Er is dus kennelijk in die tijd niemand geweest die tegen u zei van, ach maar... Maakt niet uit wat dat betreft. Je mag rustig met Jezus en met God in gesprek blijven. Zelfs al doe je af en toe eens een keertje wat stouts.
Er was überhaupt niemand die met mij praatte over een soortgelijk onderwerp. Maar ik was er überhaupt alleen mee.
Wat ernstig.
Ik was... Ja.
Ja. Alleen de gedachte alleen al dat...
Ja, het was heel simpel. Jongetjes maken ook wel eens wat mee. Hebben ook zo'n eerste keer in hun leven, net zoals meisjes.
Ja.
En bij mij was de eerste keer dus dat ik per ongeluk een orgasme beleefde. Dat was het moment waarop ik me realiseerde, dit mag je nooit meer doen. Nu gaan je hersenen achteruit, je krijgt een kromme rug. Je wordt zondig, je komt in de hel, je moet onmiddellijk gaan biechten. Binnen een fractie van een seconde had ik het hele beeld helder.
Oké.
Okay. Dat is ook een moment waarvan ik wel eens denk, ik geloof toch dat de reïncarnatie misschien toch bestaat. Want ik weet niet waar die informatie vandaan kwam, maar die was er in één keer. En dat was vreselijk. En er was niemand.
Was het erg?
Ja, het was vreselijk, want er was niemand waarmee ik kon praten. Ik voelde me schuldig, ik had mislukt, ik had gefaald. Ik heb er eigenlijk nooit over kunnen praten. Toen ik 30 was en in een mannengroep zat, toen heb ik voor het eerst eens geprobeerd het onderwerp aan de orde te stellen. Maar dat was toen nog heel moeilijk. Maar dat gaat niet iets waar je even over praat met mensen.
Nee, nu bent u zelf zover dat u een vakbond op wil richten.
Ja,
een vakbond van scheppers om met God over al die onderwerpen te praten. Niet alleen maar over masturbatie, maar ook over de dood. En,
er valt heel wat te bespreken. Ja. Hoe zit het met monogamie en polygamie? Hoe zit het met seksualiteit? Hoe zit het met genot? Hoe zit het met lust? Hoe zit het met liefde? Hoe zit het met dood en ziekte?
Dat wilt u allemaal met God zelf bespreken?
Ja, ik wil wel namens de vakbond wil ik wel een keer mee naar de onderhandelingen.
In de hoop dat God er ook bij is en dan...
Alleen al het idee dat ik dat zou doen, doet me genoegen. Zoiets van, dat ik in ieder geval de ruimte neem om te zeggen, nou, ik wil er wel eens over praten. Want nu heb ik één ding wat ik kan doen, is accepteren dat het komt, het positief interpreteren en er wat mee en er wat van maken. Maar ik vind dat wat mager.
Het punt is, voor zover ik de kerkgeschiedenis ken, is dat er altijd mensen geweest zijn... Die tegen God hebben lopen kankeren, dat de wereld niet goed in elkaar zat. Dit was niet goed en zus was niet goed en dat was niet goed.
Ja.
En sommige mensen, er zijn zelfs mensen geweest die hebben het Oude Testament af willen schaffen. Er zijn mensen geweest die hebben het Tweede Testament af willen schaffen. Er zijn mensen geweest die noemen zichzelf gnostici. Die zeggen van ja, die God van de kerk, dat is een slechterik, want die heeft de hele wereld zelfs heel beroerd geschapen. Ja. Dus er zijn honderden filosofieën geweest. Ik vind uw idee verbijsterend oorspronkelijk. Dat u zegt van ja, maar ik wil een vakbond. Ik wil een vakbond van medescheppers. Ik wil met God gaan praten. Want en dat is dan... Want u wilt dus ook mede verantwoordelijkheid nemen.
Ja. 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 En dat komt door die ontdekking van de creatiespiraal en de rol van emoties in het spel.
Oh, wacht even. De creatiespiraal, u heeft 15 jaar geleden...
20
jaar geleden een boek geschreven, de creatiespiraal. Hoe ging dat?
Wat erop neerkwam is dat ik me realiseerde dat de mens een scheppend organisme is.
Okay.
Een wens realiserend organisme, een ambitie realiserend organisme, een drijfveer realiserend organisme. En dat hij daarin, zoals een appelboom appels maakt, dat een mens ambities realiseert, wensen realiseert. En als je daar, hoe langer ik daarmee bezig ben, hoe meer ik dus ook het beeld krijg van de mens als schepper in de schepping.
Mm-hmm.
Die op allerlei manieren aangestuurd wordt en beïnvloed wordt, maar die een taak uitvoert, waarvan die vaak het idee heeft dat hij het zelf aan het doen is. Dat is weer wat overmoedig.
Mm-hmm.
In feite is hij een taak aan het uitvoeren. Hij is dus eigenlijk een soort werknemer in de schepping. Dat is het beeld wat ik gekregen heb door de ontdekking van de creatiespiraal. De mens is een werknemer, een opdrachtnemer,
ja.
een uitvoerder van een beeld, van iets wat boven hem staat, wat groter is. Van zijn bezieling die hij heeft aangereikt gekregen. Dus hij krijgt een bezieling, gaat ermee aan de slag, voert iets uit. En ik sloof me uit, ik weet niet of je dat zelf ook herkent.
Ja.
Maar jij doet toch ook je best om er een mooi programma van te maken en om er iets moois van te maken voor de wereld. En je wilt er ook betekenis hebben voor andere mensen. Je doet toch je best?
Ja.
Nou, daar wil ik wat voor terugzien.
Ik heb ook inderdaad wel eens het gevoel dat ik de poot onder mijn lijf vandaan om de grote baas hier te helpen. En,
ja.
Maar dat, ja. Je ziet er inderdaad soms weinig van.
Ik zit met hetzelfde.
Ja.
En ik wil daar gesprekken over. Ik wil, als die niet wil luisteren, dan wil ik een staking organiseren van scheppers. Kijken wat er dan gebeurt. Dan houden we op met scheppen.
Ja.
Het is natuurlijk belachelijk, het kan natuurlijk niet, dat snap ik ook wel. Maar het idee, nee. Dat je zegt, nou, ik doe mijn best, ik zet me in.
Ja.
En ik wil nou een gesprek over hoe we dat dan met elkaar... Ik wil daar best mee doorgaan, dat bevalt me ook wel om dat te doen. Maar ik wil gewoon over wat krijg ik dan en hoe kunnen we het dan zo regelen dat ik er ook nog gelukkig van word.
Ja, en wat dat betreft vind ik het thema, uw visie fantastisch. Want u zegt eigenlijk van, ja, maar het gaat erom dat wij mensen dan ook verantwoordelijkheid dragen. Je mag we mogen wel in gesprek met de grote baas. Ja. God die wil naar ons luisteren, maar dan zijn wij mensen het die mede verantwoordelijkheid dragen om die schepping dan ook daadwerkelijk...
Ja, we zijn een soort mijnwerkers die zeggen, ja, ik wil best in die mijn werken, maar ik wil wel wat veiligheidsvoorzieningen. Ik wil wel op een leefbare manier in die mijn werken.
Ja, maar dan legt u toch weer de arbeids...
Ik wil daar wel mede verantwoordelijkheid nemen voor hoe dat dan vormgegeven moet worden.
Oké, maar wel toestemming van de grote baas.
En niet zo van... Ja, wel in overleg met en het ook eens worden. Niet zo van wij willen dit en zo moet het. Of hij wil dat en zo moet het. Maar gewoon dat we het eens worden over hoe we het zo kunnen doen. Dat hij er plezier mee heeft en wij.
Oké. Ik vind het eigenlijk een fantastisch idee. Want je zou dan eigenlijk in het gesprek met God, in het gesprek met de schepper, vertegenwoordigers van allerlei religies, die mee willen doen in het gesprek, die moeten dan eerst lid worden van de vakbond. En die moeten dan eerst belofte afleggen dat ze mee willen helpen om van deze aarde wat moois te maken, voordat ze aan het gesprek mee mogen doen.
Ja, ik weet niet of je moet voorzichtig formuleren om meteen weer ruzie te krijgen. Kijk, dat is natuurlijk een beetje het gevaarlijke met die religies, is dat ze de neiging hebben om te zeggen, ik geloof dit en jij gelooft dat. En wat ik geloof is beter dan wat jij gelooft.
Ja.
En we moeten uitkijken dat we moeten proberen te voorkomen dat zo'n vakbond hetzelfde effect gaat krijgen van een club die oorlog gaat uitlokken doordat andere mensen zeggen dat je zo niet mag denken. Dan hou ik het liever kleinschalig. Maar in principe ben ik het helemaal met je eens dat het grootschalig zou kunnen. En dat als iedereen zegt van we gaan samen in gesprek met God. Dan vallen eigenlijk de tegenstellingen weg. En dan kunnen we ons verenigen. Want we zitten allemaal met dezelfde pijn en dezelfde sores. En dan kunnen we ons samen...
Ja, want een hindoe of een moslim of een boeddhist of een christen, die wordt dan met dezelfde pijn geconfronteerd. Ja. Die wordt ook geconfronteerd met lijden, die wordt ook geconfronteerd met ziekte, met verlies van opa, oma, papa, mama, broertjes en zusjes.
Ja.
Worden allemaal. Er is geen mens op de wereld die niet met dezelfde pijn wordt geconfronteerd.
Nee. Dus dat verbindt ons.
Ja.
Ik denk dat het ook nodig is voor de ontwikkeling van de samenleving en dat de mens zich verenigt in een cultuur waarin ze, zoals de cellen in het lichaam zich ook verenigd hebben. En dat het dus nodig is dat er een visie is die we samen, die ons verbindt, in plaats van een visie die ons van elkaar scheidt. En in die zin kan een metaforische God dus ook een rol spelen in het ons doen, met elkaar doen verbinden. Mm-hmm. Nou, de neiging, ja, laatst hoorde ik nog een verhaal over iemand die een rechtszaak had bijgewoond van een jongen, van een puber, die werd veroordeeld omdat hij nou had iets vreselijks gedaan. En dat het dan ontbreekt aan elk mededogen van de zijde van de rechter. Dat wij elkaar beschuldigen en elkaar verwijten maken over hoe vervelend het leven wel niet is. Terwijl we natuurlijk allemaal hetzelfde in dezelfde ellende zitten. En hetzelfde probleem hebben om er iets moois van te maken.
Oké. Okay. Had die jongen zoiets vreselijks gedaan dat zelfs een rechter daar geen mededogen mee kon
ja,
hebben?
Ja, dat was wel echt erg wat hij gedaan had.
Oké.
Okay. Maar om zoiets ergs te doen, moet je natuurlijk ook iets ergs meegemaakt hebben, anders kun je zoiets ergs niet. Mm-hmm. Hij was nog nooit gestreeld door zijn moeder, hij was nooit iets positiefs gehoord van zijn moeder. Hij had alleen maar drank en prostitutie en straf en pijn en kwellingen gezien. En uiteindelijk had hij twee vriendjes vermoord toen was hij nog niet volwassen, toen had hij al twee mensen vermoord.
Hebben die dingen met elkaar te maken, denkt u?
Ja, lijkt me wel, ja.
Als je niet door je moeder geknuffeld wordt, dan...
Nou, het moet wel iets erger zijn dan dat je ook niet door je moeder geknuffeld wordt. Want ik ben ook niet door mijn moeder geknuffeld, maar het moet wel iets erger zijn dan dat. Maar het is zeker een verband, ja, natuurlijk is dat er.
Ja, en ik bedoel überhaupt als je niet geknuffeld wordt in het leven. Als je niet geknuffeld wordt door het leven.
Aapjes gaan dood als ze niet geknuffeld worden door hun moeder.
Ja, mensen gaan dood.
Als ze geen positief feedback krijgen.
Ja. Heeft u zich ook voorgesteld hoe God zou reageren, hoe de schepper zou reageren als u...
Daar ben ik heel benieuwd naar, want wat ik merk is dat mensen er in ieder geval heel verschillend op reageren.
Ja?
Ja, sommige mensen zeggen, zo sta ik niet tegenover God. Zo, dan denk ik wel eens van, ze zijn bang dat God boos wordt. Heb ik zelf eigenlijk ook wel een beetje. Ik vind dat ik nu zo openlijk tegen jou vertel, denk ik ook van, ja, als God me niet straft. Dus ik denk jij wel niet dat je bent, met je grote mond?
Marinus Knopen wil een vakbond oprichten en God die hoort dat, die denkt van ja, ik zal die Marinus Knopen, die zal ik onmiddellijk even straffen, die zal ik even in de pan halen.
Ja, dat ben ik toch stiekem een beetje bang voor.
Toch weer een beetje bang. Ja. Is dat een Calvinistische inborst of?
Ja, dat is inderdaad de Calvinistische inborst. Ja, dat is iets van, God is groot. Het is toch ook hetzelfde als wat een slaaf meemaakt als hij zich in opstand komt tegen zijn baas. Er zijn er ook andere slaven die zeggen, ja, dat kan je niet doen, het is toch een aardige baas. En, het is precies hetzelfde. De opstand tegen de adel en tegen de koningen is in feite ook zo'n strijd. Het is ook een ondergeschikte groep die opstaat. En die zegt van, ik heb een stem. En
ja, nou begin ik het met je oneens te worden. Want,
ja, ik snap wat je bedoelt.
Ja, want wie
zegt dat God zo is? Ja. Ja, dat is waar.
Nou projecteer je God.
Ja.
Als een grote baas boven en buiten ons. En...
Ja, dat is waar. Ja, dat is met je eens.
Ja,
dat moet ik niet doen.
Ons Calvinistische... Ik snap je daarin wel. Ja, ik ken het mechanisme wel.
Maar ik ben er toch een beetje bang voor. Ik ben toch een beetje bang dat hij boos wordt en dat hij zegt... Maar tegelijkertijd heb ik ook enorm plezier in om het toch te doen. Om te denken van, ik sta toch, ik doe het toch. Ja, dan neem ik maar het risico dat hij boos wordt.
Ja.
Want voor hetzelfde geld is het de bedoeling dat we dat doen. Voor hetzelfde geld is het... Het is natuurlijk ook zo dat door dat te doen... we de verantwoordelijkheid nemen voor de schepping. Meer verantwoordelijkheid nemen als nu het geval is.
Bovendien denk ik, er zijn meer mensen geweest. Kijk, iemand als Job uit het Eerste Testament. Ik noem het liever het Eerste dan het Oude Testament. Maar Job uit het Eerste Testament was zo'nzelfde figuur als u. Die op een gegeven moment zei van ja, ik wil gewoon met God in gesprek.
Ja.
Ik wil met die schepper in gesprek van... waarom zijn we hier op aarde? Wat doen we? Wij worden hier...
Ja, wat is eigenlijk de bedoeling? Ik dacht ik geloof dat een van de vorige gesprekken jij me een keer genoemd hebt, iemand die was van mening dat, hoe zat dat nou? Dat God, dat was iemand uit, in ieder geval die vertelde me dat het beeld van God was een beeld waarbij God de schepping had neergelegd, maar het was niet af.
Ja.
En de mens krijgt eigenlijk de ruimte om hem af te maken.
Ik vind het heel mooi. In de vrijmetselarij is er sprake van een beeld. De vrijmetselaars die hebben een beeld van God als de opperbouwmeester des heelals. En er is een zinnetje in die wat ik ervan begrepen heb, is dat de voorzitter en dat er een dialoog plaatsvindt tussen een voorzitter en een opziener, en zo'n soort diaken, even om het beeld compleet te maken. Waarin de voorzitter op een gegeven moment vraagt van, en waarom geven we hem die naam? En dan is het antwoord heel mooi, omdat hij ons leven en wereld doet zien als een bouwwerk dat nog voltooid moet worden. Ja. Dat vind ik zo mooi.
Ja.
Dus de schepping, zoals het ooit begon, het is allemaal niet af.
Nee.
Die ons wereld en leven doet zien als een bouwwerk dat nog voltooid moet worden.
Dus wat dat betreft is het noodzakelijk dat de mens als geheel, de mensheid eigenlijk, zijn plaats inneemt en zegt, wij willen een reële belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van die schepping.
In de ontwikkeling van die schepping, in de ontwikkeling van de mensheid, in de ontwikkeling van de samenleving.
Dat betekent dat we voor de vraag komen te staan, als jij een bloemkool ziet staan op het veld, ben je dan bereid die de kop af te snijden en in kokend water te gooien? Of zou je het liever anders zien? Ja, we zijn wel eens. Ik heb vegetarisch, dat wil zeggen, je mag dieren niet opeten. Dat is een beetje gruwelijk. Maar ik vind bloemkolen opeten eigenlijk even gruwelijk. Het hele leven is voortdurend bezig om het andere leven te klein te houden en te vernietigen. En daar zou ik anders willen.
Marinus Knopen, u eet geen bloemkool?
Ja, ik eet onvermijdelijk bloemkool, want dan ga ik dood.
Ja.
Ik moet ander leven beknotten om mijn eigen leven te kunnen laten bestaan. Maar dat beeld van het ene leven moet gaan ten koste van het andere leven, dat zou ik fundamenteel iets aan willen doen.
Ja, maar we poepen die bloemkool toch weer uit en dat wordt toch weer...
Ja, maar dat was wel mooi bloemkool, want er is geen bloemkool meer als het uitpoep.
Het wordt dan weer mest voor het nieuwe leven. Wat
ja, maar dan ben ik zelf ook. Dan ben ik mest voor de wormen.
Dat vind
ik ook altijd een beetje zuinig voor mensen die zich laten cremeren. Denken, waarom zou je het niet tot voedsel geven aan de volgende?
Maar is dat geen fantastisch idee dat je niet meer bent dan mest voor de wormen?
Nou, als jij dat een leuk idee vindt, dan zou ik zeggen, geniet ervan. Maar ik vind dat niet zo'n leuk idee.
Je vindt het niet zo'n leuk idee?
Nee, het heeft wel wat, dat snap ik wel. Het heeft ook de kracht van bescheidenheid en van nederigheid. En dat is ook iets moois. Maar om nou te zeggen, dat is het feestje waar ik voor ga, nee.
niet echt.
Nee, als dat zou kunnen veranderen, graag.
Ja.
Maar we hebben het idee dat dat niet mogelijk is, dat het onvermijdelijk is, dat nou één keer zo is. En dat zou ik willen.
Maar hebben we daar een God als schepper voor nodig om daar toestemming voor te vragen? Ik bedoel, het beeld, wie wij denken dat we zijn.
Ja, misschien zijn we er wel om tot de ontdekking te komen hoe het leuker kan dan dat het nu kan. Om tot de ontdekking te komen dat een leven wat gebaseerd is op de dood van een ander, dat misschien niet... Ik denk wel eens, ik zie een mug en die irriteert me en ik sla hem dood. Ik denk, wat doe je eigenlijk? Zo'n ingenieus levend organisme wat zoveel moeite heeft gedaan om zich te ontplooien. Wat op zoek is naar voedsel, wat jou prikt en dan sla je dood.
Ja.
Dat is toch gruwelijk?
Ja.
Kan dat niet anders? Ja. Dat is de vraag waar ik
mee ben. Ja, natuurlijk, dat kan anders, want... U bent degene die vliegenmapper vasthoudt. U bent degene die besluit...
Ja, maar ik wil me ook niet laten doodsteken door de muggen. Ik bedoel...
Oké, dat is dus kennelijk het grote gevecht. Nee, maar ik zit even om in diezelfde beeldspraak te blijven. Er komt een man bij een psychiater. En die man die zegt van, ik heb een ernstig probleem. Ik denk dat ik een worm ben. En misschien dat ik er wel eens een keertje door de kippen opgevreten word.
Ja.
Dan zegt die psychiater, nou, kom, natuurlijk is dat niet zo. En die psychiater weet hem ervan overtuigen dat hij geen worm is die door de kippen opgevreten wordt. En de man die gaat juichend naar buiten en komt vervolgens en stormt vervolgens drie minuten later weer paniekerig naar binnen. Zegt hij van, ja, dan kan ik wel weten dat ik geen worm ben. Maar
hoe weet die kip dat?
Weet die kip dat?
Ja.
Het is, wat ik ermee wil zeggen, het is een beeld. We hebben jarenlang gedacht dat wij mensen de kroon op de schepping waren.
Nou, in ieder geval zitten we gevangen in de schepping zoals die zich nu aan ons manifesteert. En de vraag is, kunnen we het overstijgen?
Ja, ik moet altijd een beetje denken aan dat. Hij wordt wel eens aan Schweitzer toegeschreven of aan Gandhi toegeschreven. Een grapje. Toen mensen vroegen van wat vind je van de menselijke beschaving? En dat Schweitzer dan als antwoord, of Gandhi dan als antwoord gaf. Ja, van was het maar zo. waren jullie inderdaad maar de kroon op de schepping? Waren jullie
maar zo? Als je dat zegt, dan leg je de verantwoordelijkheid weer helemaal bij God.
Nee.
Want wij zijn een product van de schepping. We zijn niet de ontwerpers van de schepping.
Paulus zegt ergens in een van zijn brieven tegen de mensen: jullie zijn goden.
Ja, oké. Okay. Als wij de goden zijn, dan gaan we ook scheppen.
Dan gaan we scheppen.
Maar dan gaan we niet langer zijn wat we. Dan overstijgen we wat we nu zijn.
Oké, okay, en wat is scheppen dan ten diepste?
Scheppen ten diepste is weten wat je werkelijk de moeite waard vindt. Weten wat je wilt. Weten hoe jij het zou willen hebben. Weten, kiezen voor een werkelijkheid die ideaal is in jouw eigen perceptie. En aan de slag gaan om die werkelijkheid ook te creëren. Dat is scheppen.
Dat is scheppen.
Maar dat is niet een beetje rommelen in wat er is.
Ah nee, maar daar hebben we het toch niet over. Want ik vind het dus ook een beetje in die discussie tussen de mensen die de evolutietheorie aanhangen en dus de Darwinisten en de creationisten. Ik vind het eigenlijk een nonsens discussie.
Het doet er eigenlijk niet toe.
Doet er niet toe.
Nee. We zitten nu waar we nu zitten.
Ja, en de vraag of er een God is die de wereld gemaakt heeft, of een schepper is die de wereld gemaakt heeft, daarover gaat volgens mij die vraag niet. De vraag is of God of die schepper wil dat wij meehelpen om die schepping te volmaken.
Ja, dat denk ik wel.
En dan wordt het wezenlijk.
Een van de dingen die de Nederlandse regering zou moeten doen, en elke regering van elke natie, is één dag per week bezig zijn met de vraag: hoe zouden wij deze samenleving eruit willen hebben zien over 200 jaar?
Ja, fantastisch.
Maar er wordt helemaal niet over gepraat.
Nee, dus nog een keertje. Schepping is
creëren van een beeld van een toekomst waar je achter kunt staan. Waar je voor kunt gaan en waar je met elkaar voor kunt gaan.
Ja, wanneer gaan we die vakbond voor scheppers oprichten dan?
Bij deze.
Bij deze, oké.
Okay. Kunnen zich aanmelden.
Iedereen kan zich aanmelden.
Ja. En dan hebben we een openingsvergadering.
U wordt voorzitter?
Nou ja, als de vereniging dat wil. Als de vakbond, maar iedereen mag voorzitter worden.
Iedereen mag voorzitter worden, ja.
We krijgen gewoon een voorzitter.
Ja, gewoon
een secretariaat.
En wat gaat de vereniging van de...
De vereniging van scheppers gaat een ideaalbeeld creëren, een wensbeeld creëren van hoe we de schepping zouden willen hebben, en gaat proberen die aan te bieden aan God.
Aan te bieden aan God. En,
het wordt internationaal. Het is niet gebonden aan naties. Het is een project van de mensheid als geheel.
We maken een plan over hoe onze wereld eruit zou moeten zien. En we gaan dat met God bespreken. Dit zijn Bijbelse beelden. Dit zijn beelden van God in het Nieuwe Testament. Gaat het over de werkers in de wijngaard?
Nou, ik denk ook dat wat er gaande is, het is ook niet helemaal onwillekeurig dat het nu gebeurt. De mens is een samenwerkingsverband van enige miljarden cellen. Jij bent een organisatie van samenwerkende cellen.
Ik?
Ja, ik wel in ieder geval. Okay. Jij ook.
Ik ook.
Je kunt je afvragen wie ik is als je het hebt over ik. Maar in ieder geval, je spreekt namens een organisatie van enige miljarden.
Ja, wacht even. Nou begin ik te protesteren, hoor. Als ik een samenwerkingsverband moet zijn van enige duizenden
miljarden. Je bent een samenwerkingsverband van enige miljarden cellen.
Dankjewel, Marinus.
Dat ben je toch?
Weet ik wel.
Oké. Okay. Nou, ik denk dat die cellen die werken op een harmonische manier met elkaar samen. Iets dergelijks gaat ook gebeuren met de mensheid als geheel. De mensheid op de aarde is een samenwerkingsverband van enige miljarden zelfstandige mensen. Dat is al lang gaande. Als jij een grootsteen in je keuken laat aanleggen, dan zijn daar duizenden mensen betrokken bij het aanleggen van die grootsteen. Je zit met al je handen en voeten vast aan verbindingen met alle andere mensen op deze aardkloot. Er is in feite een soort eenheid aan het ontstaan van mensen over de aarde als geheel. En dat, zoals Théard de Jardin dat heeft over de ontwikkeling naar een soort één wezen.
Théard de Jardin, hij was zowel theoloog als filosoof als...
Ja, in ieder geval, ik ken die dingen allemaal niet zo goed, maar het beeld wat ik ervan heb is dat hij liet zien hoe de mensheid op was naar eenwording. Dat individuele, dat je hebt collectivering, eenwording, en je hebt individualisering. Mm-hmm. Individualisering binnen dat collectief betekent dat ieder deelnemer aan dat collectief moet weten wat zijn rol is.
Ja.
Gedreven door zijn eigen ambitie levert hij zijn bijdrage aan het collectief.
Ik vind het een prachtig plan.
Waarom zou het niet gewoon doen?
Ja, waarom zouden we het niet gewoon doen? En waarom zou God hier boos over moeten worden? Als wij, want de schepper die zegt al tegen ons: van maken jullie nou. Jullie zijn toch eigenlijk medewerkers aan mijn gerechtigheid?
Het zou ook kunnen zijn dat God reageert en dat hij zegt, hé, eindelijk.
Als ik Paulus versta met zijn opmerkingen, gij zijt goden, dan denk ik, dan moeten we daar aardig in de buurt komen.
Ja.
Ja. Ik kan geen reden bedenken waarom...
Kun je een reden bedenken waarom die er nog niet is?
Jawel, daar kan ik redenen genoeg voor bedenken. Ik denk omdat wij mensen uiteindelijk die verantwoordelijkheid voor die samenleving niet willen. Want als... Kijk, we leven in een afrekencultuur. En als we nu zeggen van ja, maar wij gaan wij zijn medeschepsers. Wij zijn medescheppers. En we helpen om die samenleving perfect te maken. En dan weet ik zeker dat er, als wij dat zo zeggen, dat er over 10 jaar dat er mensen klaarstaan die tegen ons zeggen van Rinus, allemaal leuk en aardig, maar waarom heb je dat toen? Je hebt dat en dat beloofd. Jullie hebben beloofd dat je van deze wereld een perfecte wereld maakt. En er is weer niks van terechtgekomen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat daar mijn angst zou zitten om. Ik wil niet afgerekend worden. Toch?
Ja, ik wel.
Ja? Durf jij die verantwoordelijkheid
aan? Ik heb door de creatiespraak gezien dat de mens wel een scheppend organisme is. En dat als hij een beeld heeft van wat hij wil, en hij maakt dat beeld helder, zoals een architect een tekening maakt van een huis, en hij gelooft erin, en hij gaat ervoor staan, en hij gaat communiceren, en hij gaat zich verbinden met andere mensen op basis van die visie, dat hij onherroepelijk in een proces terechtkomt waarbij het zich ook begint te realiseren. Dat is gewoon, zo werkt het ding gewoon. Zo werkt de schepping, werkt gewoon vanuit, in ieder geval vanuit de mens gezien, als iets wat, je komt op een idee, je ziet het voor je, je denkt de reis naar de maan, je ziet het voor je, je gelooft erin, je gaat er met mensen over praten, die zeggen dat kan niet, ik geloof het wel. Je verzamelt toch middelen en mensen die meehelpen. En op een goed moment zit je met iemand op de maan.
Mm-hmm.
Is toch onvoorstelbaar? En dat is alleen maar gebeurd omdat er mensen waren die het zich voorgesteld hebben, die erin geloofd hebben, die zijn doorgegaan. Net zoals Mandela 27 jaar in de gevangenis zat in het geloof dat er ooit iets zou gebeuren enzovoorts. Als je met elkaar verbindt en je blijft geloven, dan is er heel veel mogelijk. Wat er misschien nodig is, is dat het zuiden mee gaat doen. Het oosten heeft de kracht van de meditatie. Het westen heeft de kracht van de organisatie. Het noorden de kracht van de arbeid. Het zuiden heeft de kracht van de fantasie. En wat we nodig hebben, is de kracht van de fantasie. Als Afrika gaat staan voor zijn kwaliteit, namelijk het vermogen om te fantaseren en te geloven, dan zijn we compleet met elkaar op de aarde.
Oh, wacht even. Dit vind ik heel erg spannend wat u nou zegt. Het oosten heeft de kracht van de meditatie.
Ja, van de stilte, van het tevreden zijn met wat is.
Ja.
Het westen heeft de kracht van de organisatie.
Uh-huh.
Het noorden heeft de kracht van de arbeid. En wat ontbreekt is de vierde poot, is de kracht van de fantasie en het geloof. En dat is de kracht van het zuiden.
Oké.
En het zuiden is tot nu toe niet met waarde en met waardigheid gaan staan voor zijn kracht.
Oké.
Daarom kan het ook misbruikt worden. De kracht van positief denken en geloven en fantaseren. Dan krijg je zoiets als de secret. Een hele platte manier om ermee om te gaan. Uh-huh. Dus Afrika moet gaan staan voor de kracht van het fantasie en het geloof. Dat is waar ze goed in zijn. Dat is waar ze voor staan. En ze moeten dat niet afdoen als een soort zwarte magie of tovenarij. Maar als een kwaliteit. Dan zijn we met z'n allen klaar om te scheppen.
Maar ik zit met één vraag. Van als orthodox gelovige mensen dit verhaal horen en dan zeggen ze zeggen tegen u, meneer Knopen, Marinus Knopen, gaat u met dit verhaal niet op de stoel van God zitten? Meent u dat u dezelfde kwaliteiten heeft als de Heere God, die de schepper die de hemel en aarde gemaakt heeft? Wat zegt u dan?
Dan denk ik, ik meen allerminst dat ik die kwaliteit heb. Ik heb die kwaliteiten absoluut niet. En ik ga ook niet op de stoel van God zitten. Ik zeg alleen, ik wil in gesprek met God.
Oké.
Ik wil hem feedback geven over hoe het nu is. En ik wil hem suggesties doen over wat hij zou kunnen doen.
Wat is er nou mis met deze aarde? Ja, oké.
Okay, nou, pijn, gaan, verdriet, gaan, ellende, dood.
Dood.
Pijn, verdriet, ellende, dood. Ik vind dat een ziekte. Ik vind dat een ontluistering. Ik vind dat voldoende. Uh-huh. Veel meer is er niet mis, maar het is wel mis.
Zo van, het is genoeg.
Ja, dat is wel genoeg. Strijd, pijn, verdriet, angst.
Ja, het is te makkelijk om te zeggen dat die schepper daar allemaal verantwoordelijk voor is.
Ik zeg ook niet dat hij er verantwoordelijk voor is.
Nee?
Ik zeg dat we er samen iets aan moeten doen om het te veranderen.
Dat wij samen er iets aan moeten doen?
Ja, dat we hem laten... Zoals David New Walls het zegt. Van, in de creatiespiraal zeg je, ik heb een wens, ik heb een beeld, ik geloof erin, ik ga netwerken, ik ga een verbinding, ik maak een plan, ik handel ernaar. Aan het eind ontvang ik het resultaat en dan evalueer ik het resultaat. Dan zeg ik, is dit nou wat ik wenste? Mm-hmm. Je wilde een familie, je wilde een relatie, je wilde een baan. En aan het eind zeg je, heb ik die baan? Is dit nou wat ik wenste?
Ja.
Nou, en dat is wat in de schepping moet gebeuren op dit moment. De vraag is dit nou wat we wensen? Dat met die ziekte, die dood, het verdriet en die pijn en die ellende. Is dit nou de wereld die we wensen? Dan zeg ik, nou, voor een heel eind, de bomen zijn mooi. Parkwandelen is leuk, verliefd worden is leuk. Groeien is leuk,
leren is leuk. Knuffelen is perfect.
Ja, er zijn een paar dingen die niet zo aanstaan. Dat is dood, verdriet, ellende, angst, pijn, oorlog enzovoort. Nou, dan moeten we daar nog even wat aan doen.
Ja, ja. En daar hebben we een vakbond voor nodig.
Daarvoor nodig is dat we ons verenigen.
Ja.
Dat we ophouden elkaar te bestrijden, maar dat we ons met elkaar verbinden. Dat we zeggen, jij atheïst, of jij moslim, of jij katholiek, of jij orthodox, weet ik voor wie. Jij leidt net zoals ik leid. Laten we in gesprek gaan om te kijken of we dat kunnen veranderen.
Mm-hmm.
De Palestijnen en de Israëliërs, het is toch verschrikkelijk wat er gebeurt. Lijden.
Dat is inderdaad een van de dingen die je vervolgens niet begrijpt. Hè? De Palestijnen lijden, de Israëli's lijden, de Palestijnen lijden. Het is een wipwap die elkaar...
Ja, en ze komen er al twee niet uit.
Nee. En in plaats van dat ze elkaar nou eens in de ogen gaan kijken... Van
maar
waarom...
dat kunnen ze dus niet, kennelijk. Dus kennelijk moet er iets zijn wat het overstijgt om ze te helpen dat te kunnen.
Ja.
Want zelf kunnen ze het niet. Uh-huh. Ze komen er niet uit. Nou, daar is die vakbond voor nodig, zeg maar.
Oké. En dan wilt u als vakbond, wilt u God als het ware te hulp roepen?
Ja, zeg, God, is er nou niet iets te bedenken waardoor we dat kunnen veranderen?
Ja, ja. Zit er een maximum aantal leden aan de vakbond van medescheppers?
Nee, uiteindelijk denk ik dat het zoiets is als de ANWB. Je moet er wel lid van zijn, anders dan repareren ze je auto niet onderweg. Zo wat. Ja. Ik denk dat het uiteindelijk geen... Dat het een natuurlijk, dat je er eigenlijk al lid van bent. Van nature.
Mm-hmm.
Maar dat het expliciet gemaakt moet worden, misschien.
Maar we
zitten al in hetzelfde schuitje.
We zitten al in hetzelfde schuitje.
We hebben het misschien niet door. Maar die mensen die elkaar veroordelen...
Ja.
Die hebben niet in de gaten dat als ze elkaar zouden begrijpen, zouden ze elkaar niet veroordelen.
Mm-hmm.
Het heeft geen zin om. Kijk, het is heel simpel om te zeggen dat iemand die een moord begaan heeft, om te zeggen dat het een schooier is, dat het een schurk is. Maar als je in zijn positie verplaatst, dan begrijp je waarom die ertoe gekomen is. En dan denk je, ja. Ik begrijp ik wel dat het zo gegaan is. Het kon gewoon niet anders. En nou snap ik wel dat je mensen niet moet gaan toestaan om crimineel te worden, om ellende te doen plaatsvinden. Maar het feit dat je begrijpt waartoe ze ertoe gekomen zijn, maakt het wel makkelijker om met ze elkaar in gesprek te komen. En om je met elkaar te verbinden. We zitten allemaal in de situatie dat we hebben de uitgangssituatie niet zelf gecreëerd. We worden geconfronteerd met een uitgangssituatie die pijnlijk, die moeilijk is. Van daaruit moeten we iets... We hebben elkaar gewoon nodig om dat probleem op te lossen. Om niet tegenover elkaar te staan, maar om juist naast elkaar te staan.
Nu,
en een gemeenschappelijke vijand is altijd wel iets wat dat helpt te doen.
Ja.
Of een nieuwe gemeenschappelijke opponent.
Maar nu zei u aan het begin van uw verhaal dat u het jammer vond dat God geen adres heeft. God woont niet in een straat, of in een straat met een huisje. Hij heeft misschien niet eens telefoon. En of hij e-mail heeft en een internetaansluiting, dat is de grote vraag. En
misschien is het wel goed dat hij geen adres heeft. Dat dwingt ons namelijk om tot actie te komen.
Ja.
Om er zelf iets te doen.
Om er zelf iets aan te doen.
En daarvoor is het nodig dat we ons verenigen.
Maar uw vakbond van medescheppers, heeft die wel een adres?
Ja, die heeft wel een adres, ja.
Ja? Ja, of is het ook maar goed dat hij geen adres heeft? Dat...
Nee, die, we moeten met elkaar in gesprek.
Oké.
Ja. Voorlopig stel ik mijn adres beschikbaar voor... Om tijdelijk even de brug te slaan tussen de ideële de fantasiesituatie van het moment...
Ja.
En de uiteindelijke vakbond.
Ja. Die vakbond gaat er komen.
Ja.
Ja. Die vakbond hebben we vanmiddag opgericht.
Ja.
Ja. Een mooie Franse term.
L'Union des Créateurs Internationaux.
L'Union des Créateurs Internationaux. Oftewel de vakbond voor internationale... Nee,
de internationale vakbond voor scheppers.
De internationale vakbond voor scheppers.
Met
niet de vakbond van internationale...
Scheppersunie Nederland als onderafdeling.
Sorry?
De Scheppersunie Nederland als onderafdeling.
De Scheppersunie Nederland.
Sun.
Ja, ja. De Sun, ja, ja. Scheppersunie Nederland. Oké. Okay. Gevestigd in Nijmegen.
Vooralsnog.
Ja, vooralsnog. Oké. Okay. Dus u stelt voorlopig uw adres eventjes beschikbaar... waar mensen zich als lid kunnen melden.
De Creatiespiraal.
Ja?
Decreatiespiraal.nl.
www.decreatiespiraal.nl. We gaan zo afronden. U heeft dit idee bij een aantal mensen neergelegd. Sommige mensen zeggen van, nou, het is een fantastisch idee.
Ja.
Andere mensen zeggen van, nou, ik weet het niet.
Met name religieuze mensen vinden het een leuk idee.
Die vinden het een leuk idee.
Ja.
Want?
Ja, die zeggen van, ja, zo denken wij eigenlijk.
Oké.
Okay. Tussen de mensen die ik tot nu toe tegenkwam.
Ja. En anderen?
Ja, daarbij heb ik het gevoel dat ze bang zijn... Voor de consequenties, voor de terug. Ja. Maar goed, misschien beoordeel ik ze dan niet goed genoeg.
Oké.
Okay. Maar er zijn mensen maar die hebben bij vakbonden een soort idee van tegen God. En dat kan ik me wel voorstellen, maar dat is niet wat ik bedoel.
Ja. Nee.
Dus het is niet een front tegen God.
Geen front tegen God. Nee. Juist niet.
Juist niet.
We willen met elkaar en met God in gesprek over die dingen in het leven die het leven de moeite waard maken.
Ja.
Tot zover Marinus Knopen, schrijver van het boek De Creatiespiraal. Voor informatie voorlopig kunt u even terecht op www.decreatiespiraal.nl. Tot zover Tendens, samengesteld en gepresenteerd door Rinus van Warven. De techniek was in handen van Frank Smits. Wilt u informatie over dit programma, dan kunt u bellen met het bekende nummer van Radio Gelderland 026-3713-713. 026-3713-713. Belt u dan straks na 9:30, want dan is onze receptioniste aanwezig. Wat ons betreft tot volgende week, dan zijn we er weer. Graag. Tot dan. Gelderland.